Want voor de 11e nacht op rij werd er in veel steden in de VS opnieuw geprotesteerd. Aanleiding is natuurlijk de dood van George Floyd, de man die stierf onder de knie van een politieagent bij een erg gewelddadige arrestatie. Maar de protesten gaan natuurlijk ook over het bredere plaatje in de VS. De ongelijkheid tussen blank en zwarte, vaak moeilijke situatie waar zwarten zich in bevinden en maar moeilijk uit geraken. En de vaak geprivilegeerde situatie waar blanke Amerikanen zich in bevinden, ook al beseffen ze dat soms niet. We praten erover met Frank Albers, docent Amerikaanse cultuur aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, George Floyd, die komt eigenlijk in een rijtje terecht van veel namen. Hè. De bekendste zijn misschien Philando Castile, Freddie Gray, Michael Brown, Eric Garner. Ik wil maar zeggen, dit soort mistoestanden komt al veel langer voor, maar wat heeft er volgens u voor gezorgd dat de bom nu is gebarsten?
Ja, ze is wel al een paar keer eerder gebarsten natuurlijk. Hè. Het heeft wel vaker tot grote rellen geleid, al sinds de jaren 60. Mm. En ik denk natuurlijk ook aan Rodney King in de jaren 90. De oprichting van Black Lives Matter is natuurlijk ook een rechtstreeks gevolg geweest van verontwaardiging over zwarte mensen die door blanke agenten worden doodgeschoten. Dat het deze keer nog veel heftiger is geweest, de reactie, en inderdaad nog steeds doorgaat, heeft misschien wel te maken met een combinatie van factoren. Mm. Uiteraard is er het racisme dat even oud is als de Verenigde Staten. Daarnaast is er natuurlijk de economische achterstelling van African Americans, die ook gewoon, dat is ook gewoon een feit. Maar als je concreter wil kijken naar Amerika nu, dan heb je natuurlijk denk ik twee dingen die je moet vermelden. Ten eerste het presidentschap van Donald Trump. Mm. Waarmee dus de zogenaamde blanke supremacisten, de white supremacists, dus de mensen die vinden dat het blanke ras superieur is aan alle andere soorten mensen, ja, die hebben dus eigenlijk gewoon een woordvoerder of een sympathisant eigenlijk nu in het Witte Huis.
Die voelen zich gesteund door de president.
Ja. Dus het Witte Huis klinkt nu ook ineens heel anders dan vroeger, vind ik. Het is erg wit, dat huis. Hmm. En die mensen voelen zich dus gerugsteund door een president die ook zijn hele leven lang al, toen hij nog een onbekende jonge IMO-agent in New York was, die altijd al in opspraak is gekomen, in aanvaring is gekomen, net zoals zijn vader trouwens, met het gerecht wegens racisme. Hmm. Dus Trump is van huis uit een racist. Dat is geen waardeoordeel, dat is een feit. Hmm. Dus dat is een vervelend iets als je zwart bent in Amerika, om dat te weten. Hmm. En ik denk dat je daarnaast uiteraard niet kunt kijken naast het corona-element. Hmm. Dus dat natuurlijk daar in een paar maanden tijd meer mensen zijn gestorven inmiddels in de Verenigde Staten dan in de hele Vietnamoorlog. Dat onder die 100.000 doden een disproportioneel groot aantal mensen zwarte bleken te zijn. Die precies wegens hun armoede, hun woonomstandigheden, hun gebrek aan toegang tot medische zorg en zo verder, veel meer slachtoffers hebben gekend dan blanke mensen. Ja. Corona lijkt wel een racistisch virus als je het zo bekijkt. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal dingen. Mensen hebben opgesloten gezeten. Mensen hebben de raarste weken, maanden van hun leven achter de rug. Niet alleen in Amerika, ook hier natuurlijk. Dus we zijn allemaal, denk ik, wel heel erg onzeker. Niemand weet wat de toekomst brengt. Een kwart van de werkende bevolking is plotseling zijn baan kwijt. Ja, en dan krijg je dus nog eens een keer de zoveelste aanvaring tussen een onschuldige, ongewapende zwarte man en een overbewapende witte agent.
En dan loopt de emmer over.
Dan kookt het over natuurlijk.
Ja. Nu, u zei het al, het is al sinds de jaren 60 dat we keer op keer protesten zien wanneer een dergelijk incident voorvalt. Ja. Maar het moet ook keer op keer. Die protesten vallen ook keer op keer voor. Dat betekent ook dat er weinig veranderd is. Is het dan een illusie te denken dat er nu wel iets zal veranderen?
Ik vrees dat dat wel een beetje een illusie is, want die hoop hebben we elke keer gehad. Die hebben we na de Watts-rellen in de jaren 60 in L.A. gehad. Die hebben we naar Rodney King gehad. Die hebben we naar Ferguson gehad in 2014. Obama heeft eigenlijk wel een beetje zijn best gedaan om een aantal wetten toch te stemmen die bijvoorbeeld de extreme bewapening van die agenten aan banden zou leggen. En dat is allemaal mislukt. Trump heeft dat meteen teruggedraaid toen hij president werd. Die politieagenten zien eruit als militairen in Amerika. Dus ja, dit is weer een vorm van een moment van grote verontwaardiging. Maar om dit structureel en cultureel fundamenteel te veranderen, Ja, ik vrees dat het ook deze keer niet zal lukken.
Mm-hmm. Wat ook vaak aangeraakt wordt, is dat die agenten dan ook niet veroordeeld geraken. Nu, die agenten in het geval van George Floyd zijn wel gearresteerd, maar dat er een veroordeling van komt, dat is verre van zeker, hè?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk nu in dit geval dat deze jongens toch niet zomaar vrolijk fluitend de rechtbank zullen uitwandelen wanneer het proces ook is, want je moet niet vergeten dat een van de redenen waarom die gewelddaden tegen onschuldige zwarte mannen af en toe en misschien de laatste jaren steeds vaker tot grote uitbarstingen van gewelddadig protest leiden. Een van de redenen is natuurlijk, we hebben daar nu allemaal video van.
Ja.
We hebben daar veel vaker beelden. Eigenlijk sinds Rodney King hebben we heel vaak beelden waarop dat geweld in zijn verschrikkelijke concreetheid te zien is. En dat maakt de woede nog veel groter natuurlijk van veel mensen.
En zou dat voor een ommezwaai kunnen zorgen? Dat mensen overal ter wereld nu effectief dat misbruik zien?
Ja, dat helpt natuurlijk wel. En ik denk dat dat toch ook wel extra druk zal uitoefenen op de rechters die straks deze politieagenten moeten gaan berichten. Het zou nogal sterk zijn als je een man die je dus 8 minuten lang vrolijk met zijn hand in zijn broekzak, met zijn knie op de nek van een zwarte man ziet zitten. Die beelden zijn de wereld rondgegaan. Ja, om zo'n man nu morgen vrij te spreken, dan moet je hem toch wel er heel erg naast zitten, denk ik.
Mm-hmm. Nu, ondertussen, u zei het al, zitten we wel met een president die deze keer niet de natie probeert te verbinden, maar constant de nadruk legt op law and order, wet en orde in de maatschappij, op domineren van de straten. Wie spreekt hij hiermee aan? Wie probeert hij te bereiken?
Ja, kijk, law and order is natuurlijk sowieso een verhaal dat, zeg maar, de rechterzijde in de Verenigde Staten aanspreekt. Nu, nogmaals, elke president moet natuurlijk het gebruik van geweld en plunderingen veroordelen. Dat kun je natuurlijk onmogelijk goedkeuren. Je kunt alleen proberen daar wel een soort verklaring voor te vinden in plaats van meteen het leger op die mensen af te sturen. Nu, wie probeert hij daarmee aan te spreken? Ik denk dat Trump een soort vaag beeld heeft van het feit dat hij fans heeft. Hij heeft fans. Ja. En dat zijn niet noodzakelijk de leden van de Republikeinse Partij. Dat zijn mensen in de Heartland of America die misschien helemaal niet politiek geëngageerd zijn of geen lid zijn van politieke partijen. En dat is typisch voor dit soort leiders natuurlijk. Die spreken rechtstreeks, denken ze, tot het hart van de echte Amerikaan.
Mm-hmm.
Wie dat ook is verder. En ik denk dat hij dus die mensen wil aanspreken. Als je terugdenkt aan die bizarre beelden van zijn Bijbel-fotoshoot daar voor die kerk in Washington tegenover het Witte Huis afgelopen week. Ja, dan denk je, hij wil hiermee de christenen, de evangelicals in Amerika aanspreken. Maar er is al heel veel kritiek gekomen, ook zelfs uit christelijke hoek, om te beginnen van de mensen van die kerk zelf, de dominee, de priesters en zo verder. Dus zelfs de christenen in Amerika zijn niet echt allemaal gecharmeerd, zal ik maar zeggen, van het beleid dat Trump de laatste dagen voert.
Mm-hmm. En ondertussen staan er ook hoge hekken rond het Witte Huis, een perimeter rond het Witte Huis. Is dat ooit al gebeurd?
Ik heb het nooit eerder gezien in ieder geval. Sowieso heb ik heel veel beelden gezien de laatste week die ik nooit eerder gezien heb. Dus je krijgt nu een situatie waarbij inderdaad het toch een beetje Orwell-achtige trekken begint te vertonen.
Dus ja, er worden al vergelijkingen gemaakt met een dictatuur, zelfs angst voor een eventuele burgeroorlog. Is dat overdreven?
Ja, kijk dat is heel moeilijk te zeggen. Een burgeroorlog is natuurlijk toch nog wel iets anders. Dat hier groot cultureel en ook wel fysiek geweld nog kan uit voortvloeien, hè, want straks wordt er natuurlijk toch wel weer iemand neergeschoten. Je mag ook niet vergeten, dat moeten we toch wel ook in gedachten houden. Dit soort geweld leidt vaak ook tot tegengeweld.
Ja.
Uitgerekend tijdens Obama's regering zijn er nogal wat agenten doodgeschoten geweest in Amerika. Zie je? Ik herinner mij een incident, geloof ik, in Louisiana, waarbij iemand als vergelding voor politiegeweld politieagenten ging doodschieten.
Ja.
Herinner u Dallas, Texas in 2016? Ja, 2016 denk ik was het, waar een veteraan van de oorlog in Afghanistan ook zeer boos was uiteraard over politiegeweld en die schoot daar 5 politieagenten dood.
Ja.
Dus als je met de politie, daar bestaan studies over, als je met de politie in Amerika praat, 9 op de 10 agenten in Amerika zeggen dat ze zich onveilig voelen in hun job.
Ja.
Dus er is ook daar een probleem natuurlijk. Het is niet alleen blank, racistisch geïnspireerd geweld tegen zwarte mannen. Er is daar iets verschrikkelijk mis in de dialoog of in het ontbreken van een dialoog tussen een overwegend blank politieapparaat en de zwarte mannelijke bevolking van Amerika.
Er is iets grondig mis in de VS. Zien hoe dat de volgende weken zal uitspelen. Frank Albers, dankjewel voor de uitleg. Okay.